Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Hartelijk welkom bij Space Cowboys nummer 128. 2 tot de macht 6 hadden we al vastgesteld. Ja. Mijn naam is Herbert Blankenstein en ik verwelkom Michel van Baal.
Goedemiddag.
En Bruno van Meijenburg.
Hallo, het is trouwens 2 tot macht 7, denk ik.
Ja. Oh jee!
Dorie zeg.
Hoeven we dat gelijk niet?
Er is toch ja, altijd iemand maar, die nog nerdier is dan ik en mij weet te corrigeren? Nee, gaan we, fout is een fout. Die laten we gewoon lekker in de podcast. Mooi. Michel, vertel mij eens eventjes wat jouw leukste onderwerp is vandaag.
Ja, we even terugkijken naar Euclid. Daar hebben we het in deze podcast al een paar keer over gehad. Ruimtetelescoop van ESA, gelanceerd op 1 juli. Zit nu in zijn commissioning phase, zoals dat dan heet. En gaat niet helemaal lekker. Dus daar moeten we even op terugkomen.
Ja, slecht nieuws is ook nieuws. Bruno?
Ja, iets wat heel lekker ging was natuurlijk Chandrayaan 3. Vorige week op de maan geland.
Indiaanse maanlander. Indiaanse, dan corrigeer ik jou. Ja. Vraag!
Oh, gaan we het zo spelen, Gerbert?
Ja. Wordt het zo mee? Ja. Zo'n uitzending. Leuk, ja.
Kijken hoe lang we
dit... Wat heb jij, Herbert?
Ik heb de ontwikkeling van een ruimtevuilniszak. Naar jullie weer.
Precies.
Zeg ik verder nu niks over. Komt straks. Nou, Michel, barst maar los. Euclid.
Euclid, ja. Euclid is de ruimtetelescoop van ESA. 1 juli gelanceerd. Eigenlijk vooral om licht te schijnen op de vraagstukken rondom donkere materie. Klinkt een beetje tegenstrijdig.
Ja.
Zoals dat dan gaat bij zo'n satelliet, die wordt dan gelanceerd. En in eerste instantie moet die worden gecheckt. Kijken of alles goed functioneert. En dat gaat niet helemaal lekker. Hij zou nu eigenlijk volgens mij zo langzaam aan zijn wetenschappelijke fase in moeten. Althans, uit die klaar moeten zijn met die checkouts, zeg maar. Maar ze hebben een probleem ontdekt met wat heet de Fine Guidance Sensor. En dat is eigenlijk een apparaat aan boord wat ervoor zorgt dat ze die satelliet heel nauwkeurig op een bepaald punt op de hemel kunnen
richten.
Ik ben er even ingedoken hoe nauwkeurig dat dan moet. En dat is vrij absurdistisch. Dat ging over 25 milliarc seconds of zoiets dergelijks. Dat zei men niet, dus ik ben gaan rekenen. Het kwam erop neer dat als je hier bovenop, we zitten in het gebouw van BNR, als je hier bovenop een laser op de Eiffeltoren richt, dan moet je een muntje kunnen raken. Dat is juist, de nauwkeurigheid waarmee je kunt mikken. Dus dat is best nauwkeurig.
Dat soort vergelijkingen, dat is altijd leuk.
Ja, precies. Ja. Dat is geloof ik 7 miljoenste van een graad voor als je het dan per se in getallen wil hebben.
Als je een visuele voorstelling wilt hebben, de maan aan de hemel is een halve graad, geloof ik.
Dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar het moet dus heel erg nauwkeurig kunnen pinpointen. En normaal gesproken gebruiken ze daar een systeem voor met... dan heb je starttrekkers en reactiewielen, waardoor je zo'n satelliet op de juiste manier kan draaien, zeg maar. Alleen dat is dus niet nauwkeurig genoeg. Dus heeft Euclid, omdat die zeg maar segmentje voor segmentje ook die hemel moet kunnen afscannen, zeg maar, heeft een sensor aan boord en die heet de Fine Guidance Sensor. Die dat veel nauwkeuriger doet. En eigenlijk wat ze doen is eigenlijk op een hele slimme manier een sterrenkaart uploaden naar Euclid. Maar dat kan niet in een hele sterrenkaart, want dat is veel te groot. Dat bestand is veel te enorm. Dus telkens afhankelijk van wat zijn taak is, krijgt hij een stukje sterrenkaart.
Ja.
En dan kijkt hij met een... Ja, je kan zeggen een CCD-sensor, dus hetzelfde wat in een digitale camera zit. Zeg maar, kijkt hij dan mee met de telescoop naar de hemel, herkent dan een aantal lichtpunten en vergelijkt dat dan vervolgens met een database om op basis daarvan heel precies te kunnen kijken waar kijk ik op dit moment precies naar. En dat gebruiken ze om vervolgens die satelliet nauwkeurig te...
En daar was dus iets mee mis.
Ja, en die hapert. Dus soms doet hij het, als ik het goed begrijp, soms doet hij het en soms doet hij het niet. En dat klinkt als een softwareprobleem. Dan ga ik speculeren over, want ik weet dit niet. Ja,
maar uitzetten en weer aan is dan.
Ja, dat ze vast geprobeerd hebben. Maar, maar dit klinkt als een softwareprobleem. Dus hij hapert soms. En gegeven de complexiteit, natuurlijk ook de softwarecomplexiteit van zo'n aanpak, is het ook niet heel gek eigenlijk. Klinkt dan ook wel weer als te fixen. Weet je? Dus ik ga er wel vanuit dat ze dat opgelost
hebben. Een kommaatje in de code ergens.
Maar dat is de ergste fout. Hè? Als het soms wel doet en soms niet.
Ja,
nou, dan komt er een mannetje en dan doet hij het weer wel.
Ja, dat is vaak de ellende voordat je er dan achter bent wat het dan precies is.
Wanneer je het niet doet.
Ja, wanneer hij het wel doet en wanneer hij het niet doet. En hoe je dat, als je dat helemaal weet, is de oplossing meestal niet moeilijk. Maar dat inderdaad achterhalen is altijd problematisch. En bij satellieten extra, omdat je... Je kan er ook niet aan rommelen, weet je. Dus je moet het ook hebben van de telemetrie die je naar beneden krijgt.
Je kunt geen draadjes lostrekken.
Nee, en je kunt ook niet zeggen, weet je wel, we doen eens een update en we kijken eens wat er gebeurt, weet je. Ja. Dus dat testen ze
nog vaak. Dat kun je volgens mij wel.
Ja, dat kunnen ze wel, maar meestal doen ze dat dan op de grond met een...
Met een duplicaat.
Een engineering model of iets dergelijks.
Twin.
Ja, om te kijken, weet je wel, van eerst uitproberen of dat inderdaad of ze de fouten daarboven kunnen repliceren. Dus kunnen we het zo doen dat de grondreplica hetzelfde gedrag vertoont als de replica boven. En daarna kan je dan gaan proberen om een oplossing te bieden te bedenken voordat je dat uploadt. Nogmaals, ik zit te speculeren hoor. Maar ik neem aan dat ze dat is wat ze momenteel aan het doen zijn.
Want hij moet zo precies zijn omdat hij dunne reepjes afstroopt van de hemel. Is dat
daar kwam ik niet helemaal achter, moet ik zeggen. Waarom die nou zo precies moet zijn. Want je zou geneigd zijn, elke telescoop moet dat heel precies kunnen.
Ja.
Omdat dit een scanner is, zou ik denken, dat moet toch niet zo heel veel uitmaken. Maar blijkbaar is er een reden, maar ik kon hem niet vinden, waarom deze heel... specifiek. Ja, je moet sowieso, als je dit soort dingen wil weten, hoe werkt dit nou? Uiteindelijk heb ik het afstudeerrapport van een Italiaanse student uit 2019 zitten lezen om te begrijpen hoe het systeem werkte. Dus het was...
Wat een toewijding.
Nee, ik heb even gegoogeld. Maar je komt daar sowieso niet zo snel achter. Maar dit vroeg ik me ook af. Mocht een luisteraar het weten, dan ben ik heel benieuwd.
Ja, prachtig. Is dat het enige wat hapert of was er meer? Want...
Nee, voor zover ik weet is dit het probleem. En lijkt die voor de rest te werken. En dat, althans... Voor zover ik, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar dit is wat ik heb gelezen dat het een probleem was.
Oké. Nou, dankjewel wat Euclid betreft. En dan Bruno.
Ja, nou met jouw goed. Eerste... Het was eigenlijk nu ongeveer iets meer dan een week geleden. Dus de landing van Chandrayaan 3. En ik neem een beetje aan dat iedereen gekeken heeft.
Ja, het succesvolle wegrijden van dat rovertje, dat wagentje.
Ja, nou, eerst moest hij natuurlijk landen. En het zag er, gezien de vorige pogingen... Ik zat hier ook in de studio over Hakuto Air, de Japanse lander... die prima leek te landen, behalve dat het achteraf een animatie was... en hij was gecrashed.
En de Russen niet te vergeten.
De Russen, die het ook weer eens verprutsten. En daarvoor hadden we nog die Israëlische lander.
Ja.
En... Ja, je denkt van dit kan eigenlijk niet meer goed gaan. En ja, dus, je kon het live volgen, wat ik ook wel sportief vond. Want de vorige Chandrayaan 2 is ook gecrashed. Maar alles ging gewoon goed.
En daarmee werd India, als ik het goed gelezen heb en als dat correct was, het vijfde land dat een lander op de maan heeft gezet.
Een vijfde?
Of heb ik dat te zeggen? Dan lieg ik in commissie. Maar
liegen is alleen als je het weet. En ik weet het niet. Maar
Amerika, Rusland, China, Japan natuurlijk.
Japan heeft hier...
Nee, Japan moet nog. Ja. Daar kom ik zo op.
Heeft Europa ooit...
Nee, volgens mij niet hoor.
Nee, ook niet. Wel de Sovjet-Unie, maar dit zoeken wij intussen.
Ik geloof dat in die telling Rusland en de Sovjet-Unie apart worden.
Ja, dat is smokkelen.
Maar we hebben dus Amerika,
dat zou ik
China,
India niet pikken.
Nee.
Pardon?
Dus dat zou ik niet pikken.
Nee, als Rus zou ik dat niet pikken. Maar die wordt op dit moment niks gevraagd. Nee. Maar goed, en toen? Want jij had er een verhaal over.
toen ging alles goed. We kregen wel eerst een stevige speech van Narendra Modi te verstouwen.
Premier.
Ja, de premier van India. Die daar ook in de coulissen al stond. En ja, in het Hindi. Dus... dat was even wachten. En
niemand
kwam,
gaan,
kwam er een lang...
1,6 miljard mensen.
Ja. Maar het was nogal een propagandistisch praatje, heb ik begrepen.
Ja, maar ja.
Schijnt iedereen...
Ja, ik heb niet alles verstaan, maar die indruk maakt het wel. En ook het Engels, het verhaal in het Engels... Ja, ze was vooral meer de eer en glorie van India, wat natuurlijk waar is. Maar later kwam uiteindelijk de leider van het Indiaanse programma wel aan het woord... En, op zo'n moment zijn het natuurlijk nog geen beelden. En Dat kwam later. Dus we hebben, er is een heel mooi filmpje vrijgegeven waar je ziet het maanoppervlak. Terwijl de landen naar beneden komt. Dus eerst zie je mooi de horizon van de maan gekromd. Het ziet altijd een beetje gefake uit, die maan. Ik snap wel dat mensen denken dat het al gefake is. Want het is geen lucht. Er is geen perspectief. Ja. Het ziet er allemaal heel geplakt uit.
En die horizon die is zo, ook, precies, die horizon is zo dichtbij dat het lijkt alsof het landschap daar abrupt ophoudt.
Ja, ja.
Ja, het zwart
alsof het een decor
zwart
is. En het zwart is echt zwart. Ja. Dat is het trouwens niet. Alleen doordat de voorgrond zo helder is, ja, zie je daar geen sterren.
Ja, 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 ik bedoel de schaduw.
Die schaduw. Ja, 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 ja.
Scherp zijn bedoel ik.
Nou ja, en dan zie je dat die kraters op het maanlandschap steeds voorbij komen. En die horizon komt steeds hoger en wordt steeds ook platter. Hè, omdat je steeds een kleiner stuk van de horizon hebt. Dus het is heel mooi. Kun je zien hoe die landing dan steeds dichterbij komt. En dan remt hij af en dan stabiliseert hij en uiteindelijk dan zie je gewoon een stukje maan waar die geland is.
Ja.
De Zuidpool zou bergachtig en ruw zijn. Lastig om te landen en rond te rijden dan de evenaar van de maan waar het tot nu toe meestal geland is. Ik zag het niet, maar ik geloof het, ik geloof het graag. Daarna is er, ja, zoals jij ook al zei, er zijn filmpjes vrijgegeven van dat karretje. Wat was van een soort afritje dan naar beneden en een mooi spoor trekt. En ja, het ziet er gewoon allemaal heel degelijk uit, zeg maar.
Ja, professioneel. Ja.
En doet hij het ook? Weten we al of hij al... want die moet ook, neem ik aan, zo'n lander heeft neem ik aan ook wetenschappelijk onderzoek.
Ja, ja, ja. Er zijn wat metingen vrijgegeven.
Okay.
En een ding wat nog niet gedaan was, was echt de maan inboren. Of eerst heb je een poosje stof en dan... dus wat dieper tot op enkele decimeters en daar de temperatuur op meten. Die resultaten zijn ook vrijgegeven. Dus het idee is dat daar water is te vinden, dus waterijs.
Ja.
Dan wil je natuurlijk ook weten wat de temperaturen zijn en wat de omstandigheden zijn. Dat zijn ze dus nu aan het opmeten. Dus nu druppelen de eerste resultaten daarvan binnen. En dat zal uiteindelijk allemaal wel in publicaties en dergelijke zijn. Maar ja, we krijgen daar al wat van te zien. Wat ik wel grappig vond is... ISRO, de Indiase NASA, heeft een website. Als je daarheen gaat, dan krijg je speeches. En handenschuddende mannen en samenwerkingen met andere landen. Je moet even doorklikken voor Chandrayaan. Nou ja, dat zou anders kunnen, zou ik zeggen, maar goed.
Ja.
Maar de Twitter-feed van ISRO is wel vrij... daar zijn ze wel bezig met dit aan de man brengen. En ja, dus ga daar dan vooral kijken, zou ik zeggen.
Oké, Twitter-feed van ISRO.
In their defense, dat was natuurlijk om bij de landing, of om wat te noemen, van op de komeet, weet je ook weer, van Rosetta. Was bij de landing het ook niet anders, hoor. De Twitter-feed was uitstekend, maar ik herinner me daar ook nog acht toespraken van belangrijke mensen. Dus ik wil dat...
Europa slaat dat niet over.
Ik zal de eerste steen niet gooien in dit verband, als ik Europeaan ben.
Nou, daar komen we nog op, Michel.
Ja, daar komen we nog op terug.
Oké. Is dat een dreigement? Oké. Had je daar nog meer over? Of is dit je verhaal? Nee, ja.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd. Ja, nee, door mij dan. Want ik wilde het verhaal vertellen van Slim. Nou is dat een vrij kort verhaal. Want dat is een Japanse missie die van de week gelanceerd zou worden. En die lancering is niet doorgegaan. En dat is een lancering van gezamenlijk een maansonde en een röntgensatelliet.
Ja, die heb ik zo meteen.
Die heb jij zo meteen.
Dan zal jij eerst de maansonde.
Ja, ik doe het precies, want die röntgensatelliet, daar weet ik toch niet zo verschrikkelijk veel van. Hij zou de 28e gelanceerd worden, dat is afgeblazen. En toen dacht ik, nou, hopen dat hij dan misschien voor, wat is het vandaag, 30 augustus, nog gelanceerd wordt. Maar dat gebeurt niet. Dat is in elk geval niet gebeurd. Ik heb ook niet gezien dat er een nieuwe datum is vastgesteld. Dus we moeten wat dat betreft wachten. Maar het is wel leuk, want Japan wordt dus als ze... dan, als wij het daarover eens zijn, nog nooit een lander op de maan hebben gezet. Dan wordt Japan het vijfde land dat dit presteert.
Is dat wat voor een lander is dat? Dat moet denk ik haast een kleintje zijn. Als dat allemaal samen op een raket moet, kan het niet heel
Volgens mij is het een kleintje, want wat ik uit de berichtgeving opmaak is dat het echt een demonstratiemissie is.
Okay.
Die Indiërs die hebben duidelijk wat plannen.
Ja.
Maar bij Japan willen ze gewoon laten zien dat ze het kunnen. En ze willen vooral ook laten zien dat ze het heel nauwkeurig kunnen.
Okay.
Want ze willen dat ding neerzetten in een vooraf bepaalde cirkel van 100 meter.
Okay.
En dat is best wel nauwkeurig, want als ik het goed heb begrepen, we herinneren ons dat trouwens van, wat was ik in 19, was het nou 1971, de Apollo?
69.
Dat ze doorvlogen tot ze visueel een goede plek hadden gevonden.
Ja, ja, ja.
En nu zeggen ze van tevoren, daar willen wij gaan landen. En we zullen eens even laten zien dat we dat voor elkaar krijgen.
Was er niet ook nog heel weinig brandstof over met de Armstrong en Aldrin?
Ja, dat was dat ging om grammen of iets dergelijks. Maar, iets meer waarschijnlijk. Maar in elk geval om seconden die ze uiteindelijk over hadden aan de vliegtuig.
Ik zag een filmpje van de Japanse lander. En die
wat bedoel je een animatie waarschijnlijk?
Ja, dat is nog niet gebeurd.
Niet altijd helemaal
het is
duidelijk.
Toch weer een animatie.
Nou, hij is er nog niet, dus het moet dat wel.
En die landt op een hele grappige manier. Die landt en die kantelt dan op de kant waarvan je niet zou denken dat hij zou landen. Wat daar het idee achter is, weet ik niet.
Alsof hij expres omvalt.
Ja.
De motor zit niet aan de onderkant. Dus
precies,
staat.
Precies.
Dat is, okay.
En misschien heeft dat iets te maken met de precisie.
Dat zou ik niet kunnen zeggen.
Nou goed, ik ook niet.
Nee.
Ja, of kan ook zo simpelweg zijn dat die dan samen met de telescoop in de neuskegel past. Weet je, dat kan
dat
ook nog een ander soort constraint zijn geweest die daarvoor.
Het zag er nogal hachelijk uit, zeg maar. Van dit moet maar allemaal goed gaan. Maar ja, dat.
Ja. In elk geval moet hij landen in de, nou ga ik een beetje oplezen hoor, de Shiouli-krater. Dat is een krater van 300 meter in de Mare Nectaris, jongens.
Ja, oh ja.
Oké.
Dus ja, ken je?
Is dat even naar Zuidpool?
Dat weet ik dan weer niet.
Oh, ja.
Ik weet het wel. Dat is 13 graden zuiderbreedte en 25 graden oosterlengte op de maan.
Dus dat is redelijk dicht in de buurt van Evenaar.
Dat kun je als je kaart weet te googlen, dan kun je dat gewoon prikken.
Nou ja, omdat in die zin het landen op de Zuidpool, dat is misschien nog wel aardig om even bij stil te staan. Dat is veel moeilijker dan landen op de Evenaar. Weet je, gewoon technisch om op die plek te komen is.
Omdat je je snelheid helemaal tot nul moet terugbrengen.
Ja, maar je moet je baan ook dermate aanpassen.
Veel brandstof.
Ja, ik heb wel eens eerder over georeerd, in een baan om de maan blijven is best wel ingewikkeld. Weet je, omdat die baan heel grillig is qua
zwaartekracht. Massaklonten.
Ja, je kan niet echt heel veilig in een lage baan zitten. Dus om vervolgens een baan te vinden die stabiel is en die over de Zuidpool gaat, dat is veel ingewikkelder dan de Evenaar. Dus,
waarom is het moeilijk om in een lage baan om de maan te blijven?
Om het feit dat de massa van de maan zo ongelijk is.
Ja,
waardoor je gewoon heel grillig over. Als je in een lage baan gaat zitten, je kan wel één rondje in een lage baan, dat lukt wel. Maar zou je als het ware 50 kilometer boven de maan willen ronddraaien, dat hou je niet heel lang vol op.
50 kilometer is al gevaarlijk.
Ik moet zeggen,
dat
al even uit mijn hoofd, uit mijn duim hoor. Maar je kan in principe een keer laag, omdat je geen atmosfeer hebt. Alleen omdat hij zo grillig is qua zwaartekracht, gaat hij dan vrij snel op een gegeven moment gewoon, wordt die baan verstoord.
Chaotisch worden.
En dan crash je op die baan.
Maar is het ook lastiger om, kijk, je komt natuurlijk aan in een baan in de Evenaar, want je vertrekt, is eigenlijk de richting waar je vandaan komt. Maar dan moet je nog aanpassen om bij die Pool, de Zuidpool te komen. Dat is ook wat het lastig maakt.
Dat volgens mij wel. Je moet dan eigenlijk veel meer correcties uitvoeren om in die baan terecht te komen. Vandaar dat ze voor Gateway zo'n hele rare near rectangular halo orbit hebben. Zo'n heel complex ding wat eigenlijk helemaal geen orbit om de maan is, maar een orbit om een Lagrange-punt.
Mm-hmm.
Omdat je dan wel, die baan is namelijk wel stabiel, maar eigenlijk is het niet eens een baan om de maan.
Oh, okay.
En die gaat over de Zuidpool. Maar dat is een enorm ingewikkelde truc die ze uithalen eigenlijk om een stabiele maan, een baan te hebben waar je zo'n ruimtestation gewoon jarenlang in kan laten draaien. Zonder
al te veel correcties.
En zonder dat je de maan valt.
Ja, dat is belangrijk.
Ja, niet onbelangrijk.
Hij valt op de maan als je niet corrigeert. Hè? Ja, elke baan kun je in feite volhouden als je maar goed genoeg monitort en corrigeert.
Ja, en genoeg brandstof bij je hebt. Ja,
juist.
Dus in die zin is landen op de maan, weet je, is natuurlijk nog wel een bijzondere prestatie van de Indiërs.
Ja, ja, maar dat betekent dus ook inderdaad dat een langdurige baan om de maan, zeker als die een beetje laag wordt, is heel brandstof ongunstig.
Ja.
Omdat je zoveel moet corrigeren. Als je,
ja, dus dat doet, dat doe je eigenlijk niet. Weet
dan laat je dat wel uit je hoofd.
Ja, dus de meeste, dat zag je bij Artemis 1 ook, dan neem je een hoge baan eigenlijk, die op veel grotere afstand rondom de maan draait. Dat kan wel.
Dan heb je daar minder last
tegen van. Ja. Dan gaat dan tegen de dreiging van de maan zelf in en dat is stabiel.
Oh ja, is dat belangrijk?
Ja, schijnt. Ja, dan nou moet
ja, nou wordt het lastig.
Overvallen, want dit heb ik niet voorbereid. Maar de, volgens mij die banen die hoog om de maan gaan altijd tegen de draairichting van de maan zelf in.
Ja, maar jij bent toch afgestudeerd baanmechanica?
Ja, want die zegt dat ik altijd allemaal paraat heb. Bruno.
Ja, ergens is het
heel knap dat ik die afkorting kon reproduceren uit mijn hoofd.
Ga dan maar praten over die röntgensatelliet.
De röntgensatelliet.
Die Japanners omhoog gaan...
Daar had ik daar ook een vraag over de baan. Maar deze raket die
dat
niet doorging.
Dat is de baan op de aarde.
Ja, de Japanse H2A. Die, ja. Waar dus en die maanlander en die röntgensatelliet. Hij heette CRISM. Trouwens, je schrijft X-RISM. CRISM.
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 Ja.
De baan waarin die twee werden afgeleverd was maar op 550 kilometer. Dus dat is voor een telescoop. Tegenwoordig hebben we het ook in deze podcast vaak over die Lagrange-punten waar ze dan die telescopen heen brengen. Maar deze röntgentelescoop blijkbaar kan gewoon in een lage baan. Het is een beetje een opmerkelijke telescoop, omdat die... ik zag er een artist impression van en ik vond hem foei lelijk. Maar daar
worden ze niet op ontworpen.
Worden ze niet op ontworpen, maar dat is een soort echt spuuglelijke kleur groen van de folie wat ik zag. Wat ik dacht, nou ja.
Oh.
Maar inderdaad, esthetiek is geen...
Form for loss function, hè?
Maar ze hebben hem gebouwd omdat er een telescoop voor zat hier. In 2016 hadden de Japanners een telescoop gelanceerd en die is er heel snel mee gestopt. Dus na een paar weken heeft die al... deed hij het niet meer. Ik weet niet precies waarom. En toen dreigde er dus, want dat zie je vaak bij dit soort astronomische onderwerpen, er zit een soort van permanente lijn in waarneming. Astronomen willen eigenlijk dezelfde type, liefst steeds beter, maar in hetzelfde soort spectrum, zeg maar, permanent waarnemingen kunnen doen. Want dan kun je trends zien, dingen vergelijken, et cetera, et cetera. Dus we hebben al een hele lange generatie röntgentelescopen gehad. Ook vaak heel veel met Nederlands glorie trouwens. XMM heb je gehad. Xandra van de Amerikanen. En nu hadden de Japanners hadden er dus ook een, maar die deed het niet. En om nou te voorkomen dat ze het risico lopen dat er op een gegeven moment geen goede röntgentelescoop meer is, hebben ze dus een vervanger gebouwd in die paar jaar. En dat is deze CRISM, zeg maar.
Veel X'en erin altijd, dat is duidelijk. Ja. Ja.
En er was alleen nog groen folie, denk ik.
Ik heb geen idee waarom ze ervoor gekomen. Misschien ziet er het echt wel beter uit, maar ik zag dat plaatje, ik denk, gaat...
Misschien heeft het wel een functie, weet jij veel, om een bepaalde...
Overgeefkleur groen was het eigenlijk. Zou je niet altijd visueel... Nee, normaal gesproken zat of goud of zilver. Ik vond het heel raar. Ja. Maar goed, totaal onbelangrijk verder. Wat moet dat ding doen? Dat is misschien nog wel even aardig. Hij kijkt vooral naar botsende sterrenstelsels.
Mm-hmm.
Die botsen tussen haakjes, hè, maar die op een gegeven moment met elkaar in de verweven en zo en in de knup raken. Ik zag trouwens laatst een leuk filmpje van. Misschien ook wel leuk voor de show notes. In welke hoe dat er dan uitziet in verschillende stadia. Maar goed, dat even terzijde.
Okay.
Maar en het plasma wat er dan tussen die galaxies zit, daar gaat het om. En blijkbaar op het moment dat die galaxies naar elkaar gaan toebewegen, zeg maar, dan ontstaat er turbulentie in dat plasma. En een heel groot deel van de materie die rondom sterrenstelsels zit dus in dat plasma en niet in de sterren zelf. Dus ze kijken dan naar de beweging eigenlijk van dat plasma tussen de sterren. Daar is het uiteindelijk voor bedoeld.
Dat zendt dan röntgenstraling uit?
En dat zendt blijkbaar röntgenstraling uit, ja.
Klinkt allemaal vrij... Het klinkt niet heel gewelddadig, het plasma wat dan op elkaar botst.
Terwijl je dat zo verwacht hebt. Wij
vragen het Marieke als hier is. ik lees het persbericht. in dit geval. Wat nog aardig is om even bij stil te staan, is dit ook zo'n onderwerp waar Nederland eigenlijk bijna altijd wel iets in doet. Dus als er röntgensatellieten zijn, zit er altijd bijna wel iets Nederlands in. Met name in Esron. Esron in Utrecht is daar heel erg goed in.
Ja.
Röntgen is lastig, hè? Je kunt röntgen niet... bundelen met een spiegel. Weet je, dat werkt niet, er gaat gewoon doorheen.
Of een lens.
Ja, dat lukt allemaal niet. Dus voor röntgentelescopen gebruiken ze eigenlijk gewoon een hele grote hoeveelheid steeds kleiner wordende buizen, zeg maar, die ze in elkaar zetten. Dus met van,
een soort ei-achtige constructie.
Ja, maar dan echt buizen naar beneden, wat die onderaan een heel klein beetje taps toelopen.
Ja.
Dus dat als het ware brengt dan die...
Een soort golfgolf.
Ze nutje als het ware al die golven gewoon heel langzaam en een beetje in de richting van een brandpunt. dat is een beetje het idee. XMM werkte ook zo. En deze heeft dat ook weer met een maar nog veel meer van dat soort in elkaar geneste buizen, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Dan heb je het echt over een paar meter doorsneden vaak. Hè. En die en daaronder zit dan een sensor. En wat Nederland in dit geval heeft gebouwd, is wat heet ja, oh god, wat was het namelijk weer? Kijk, pak het er even bij hoor. Kom. Hij wil niet. Nou ja, in ieder geval, oh, het filter waarmee je de verschillende ringen, als het ware verschillende filters voor de sensor kan zetten. Dus je hebt kan zijn dat je naar een heel heftig object kijkt, dat van zichzelf heel veel röntgenstraling uitstraalt. En dan wil je één object, een ster of zo, weer blokkeren. Daar heb je dan een filter voor. Ah. Je hebt ook filters om bepaalde frequenties tegen te houden. En er zit een draaiwiel in, als het ware, wat. Ja, een beetje zoals vroeger met die dia's voor je ogen.
Hoe heet dat ding ook weer?
Ja. Viewmaster.
Ja, Viewmaster, ja. Dank je. Ja, dat weet je. Als het ware telkens een ander filter ervoor kan draaien. En er is er eentje, is wel grappig. En dat is een radioactieve bron. En die gebruiken ze dan voor calibratie. Dus die kan je er dan voordraaien. En dan kan je op dat moment de
een beetje waar je naar kijkt.
Ja, en dat is dus in Nederland.
Wie buiten?
Gebouwd. Eschon.
Oké.
Ja. Ik wilde een webpagina bekijken, maar mijn iPad doet het niet. Oh. Dus ik doe het allemaal uit mijn hoofd.
Je hebt even de wifi niet hier, begrijp ik.
Ja, ik weet niet wat er aan de hand is.
Okay.
Maar dat was het. Dus we moeten nog even wachten op deze H2A lancering. En dan, daarna kunnen we deze twee onderwerpjes weer opnieuw
oppakken. Dan krijgen we een maandlanding op tv. En daarna gaan de wetenschappelijke resultaten van die röntgensatelliet doorcijpelen.
We hopen het.
We hopen dat. Bruno, jouw tweede.
Ja, ik had het net over India als ruimtevaart succes, land in opkomst. Maar het is ook een land waar het niet zo best mee gaat. Drie keer raden.
Rusland.
Nee, Oekraïne.
Oh, op die manier. Ja,
Rusland gaat het ook. Ja, daar wou ik eigenlijk niet weer over beginnen. Maar die hebben natuurlijk alleen maar mislukkingen gehad. De laatste decennia.
Onder andere maanlander.
Maanlander, ja. Marsmissie. Andere Marsmissie. Maar goed, daar zouden we het dus niet over hebben. Oekraïne is natuurlijk van ouds ook een ruimtevaartgrootmacht. Veel raketten en raketmotoren worden gebouwd in wat nu Dnipro is. Dus,
ja, maar dan toch een ruimtevaartgrootmacht op gezag van de Sovjet-Unie.
Als erfenis van de Sovjet, uiteraard.
Maar, als deelstaat daarvan, noem je dat. Ja,
ja, ja. Ja. Sovjet-Republiek.
Ja, precies.
Maar goed, ze hebben dat natuurlijk in 1994 geërfd. En Yuzhnoye en Yuzhmash zijn grote fabrieken die ook onderdelen leveren aan onder andere aan de Antares raket, een Amerikaanse raket. Die eerste trap en raketmotoren. Oh nee, de raketmotoren kwamen uit Rusland, maar veel onderdelen. En ook aan onze Europese Vega-raket. De Vega-C had op de hogere trap een Oekraïense raketmotor.
Ah zo? Ja. Nooit weten.
Dat de Amerikaanse raket toch? Met een
Ja, dat is die Antares.
Oh, dat is Antares.
Ja, die had dus een eerste trap ook uit Oekraïne. Maar ja, dat loopt natuurlijk allemaal af. Want niemand wil zijn onderdelen bestellen in een fabriek die gebombardeerd wordt. En ook die fabriek wordt zelf omgezet. Ja, ze hebben daar nu wel andere raketten nodig. Dus dat zijn natuurlijk vanouds ook vaak defensiebedrijven. Dus ja, het is een soort stille instorting van de ruimtevaartindustrie in Oekraïne aan de gang. En dus die Vega-C-raket van ESA. Die heeft ook wat problemen gehad. En dat lag onder andere aan een onderdeel in die tweede trap. Dus er is nou bij de fabrikant Avio in Italië. Zij zijn aan het uitzoeken hoe dat zit. En toen ontstond er een soort discussie of het nou aan de Oekraïnse raketmotor lag. Of aan de specificaties die Avio had opgegeven.
Ja. See you in court.
Nou ja, precies. Maar dat is dan wel weer een speciaal verhaal met wat ik net vertelde.
Ja.
Hoe dan ook, het lijkt erop dat die motor niet meer gaat besteld worden in Oekraïne. En ja, nou goed, weer een klant verdwenen.
Ja, triest.
Dus ja precies.
Eigenlijk is het wel een soort van, voelt het wel wrang, weet je. Dat als mensen uit voorzichtigheid zeg maar geen zaken meer met je willen doen. Terwijl eigenlijk, je zou kunnen zeggen van je zou die in ieder geval de civiele kant moeten steunen.
Ja. Ja, maar je weet natuurlijk zelf hoe risicomijdend ruimtevaartindustrie is. En niet helemaal onterecht, ook gezien wat we net allemaal vertelden.
Ja.
Maar ja, tuurlijk. Ja, het is heel wrang. En het is natuurlijk niet de schuld van maar ja, daar heb je natuurlijk niet veel aan. Maar goed, dus ja, in de categorie slecht nieuws is het niet echt. Want het is natuurlijk al een half jaar aan de gang.
Die het wel verdient om vermeld te worden. Ja, en je vertelt, ze gaan dus voor een deel in ieder geval over op oorlogsproductie. Maar dat is zakelijk waarschijnlijk ook geen oplossing. Want ik weet niet of dat allemaal contant afgerekend kan worden. Voor zover het al de complete omzet zou kunnen vervangen. Maar
hoezo? Is dat... Ja, ik heb eerlijk gezegd de boeken niet nagekeken. Nee, maar ik heb altijd de indruk dat defensiebedrijven in tijden van oorlog het niet slecht doen.
Dat is dan ook weer waar. Ja,
maar er zit een filosofische geachter. Weet je, dat het fijn is als landen deel zijn van een soort van hele brede familie van bedrijven die samen aan ruimtevaart doen, om het zo maar even te zeggen.
Ja, maar ook zakelijk als de inkomsten van buiten het land komen in plaats van erbinnen. Want dan heb je gewoon een devise waar je weer wat mee kan doen.
Ja, en dan gaat natuurlijk veel geld natuurlijk van het Westen naar de Oekraïnse defensie.
Ja, die visie zijn er wel, ja.
Op die manier weer wel.
Ja. Maar kijk, dit komt natuurlijk, als op een dag die oorlog afgelopen is, komt dit niet zomaar terug.
Nee, en dan heb je een technische achterstand. Ja, dan heb je ook gewoon een achterstand in wat je paraat hebt aan apparatuur waarschijnlijk.
Ja, en aan kennis.
Wat er onderhouden is, ja, kennis, inderdaad. Ja. Oké, nou ja, bedankt voor dat jammere verhaal. Dan ben ik aan de beurt met wat ik daarnet had aangekondigd. De ruimtevuilniszak.
Oh ja.
Het is een bedrijf TransAstra dat van NASA een contract heeft gekregen voor, ik zal het even in het Engels zeggen, een debris capture bag. En dit gaat over de strijd tegen ruimtepuin. En die debris capture bag die is dan bedoeld om op een dag de ruimte in te gaan en geen heel fijn ruimtegeruis op te halen, want ja, dat heeft niet zo verschrikkelijk veel zin. En dat schaadt ook niet. Maar wel oude rakettrappen en in onbruik geraakte satellieten en dat soort dingen.
Echt dingen van een paar honderd kilo.
Ja, die categorie. Dingen waarvan je niet wil dat ze met elkaar in botsing komen.
Ja, ja.
En nog meer ruimtepuin genereren. Dat is het verhaal. Op die manier kan het verantwoord zijn.
Toen ik het plaatje zag, had ik daar zo'n soort associatie met Pac-Man. Met die monstertjes die dan zo...
Ik moet denken aan een gebroken eierschaal.
Ja,
weet je wel? Die met een scharniertje in het midden gaat open. En dan in een van die helften zit dan een kuikentje natuurlijk.
Ja.
En in dit geval niet. Dan moet daar een satelliet in. Of meer satellieten. Hè? Dat is een van de dingen die ze hebben bedacht. Om dit te laten schalen is het fijn als je op één missie meer dan één oud apparaat uit de ruimte kunt oppikken. Dus dan moet je er een paar zoeken die een beetje vergelijkbare banen hebben. Dat je niet heel veel brandstof verstookt om van de ene baan naar de andere te gaan. Je moet ook je moet die dingen enteren. Hè? Je moet gewoon gelijk met ze opvliegen. En dan moet je hap zeggen inderdaad met je Pac-Man. Ja.
Ja. Je ziet mij dus heel sceptisch kijken, maar ik laat je nog even praten.
Ja, ja. Nee, ik ben er ook sceptisch over. Maar ik vind dit toch wel een leuk verhaal om te vertellen. Ja.
Ook het is omdat ook technologie demonstrator, hè? Volgens mij nog. Dus dat is altijd goed.
Dat is altijd goed. En een van de dingen waar ze aan denken, dat is zeker van die oude satellieten en zeker in onbruik geraakte rakettrappen, die draaien nog wel eens.
Ja.
En je moet dit ding, daarom is hij waarschijnlijk ook bolvormig, stel ik me voor. Moet je ook de juiste draaiing kunnen geven om het ding dat je wilt oprapen te kunnen oprapen.
Dan gaat hij vrij snel stuk.
Ja, dus je moet niet alleen de snelheid matchen, maar ook de draaiing. Ja. En dat vond ik wel grappig.
En dat draai je zelden om één as, hè? Dus dat is dan ook maar weer heel complex.
Nou, je draait altijd maar om één as. Maar die kan een hele rare oriëntatie. Jij bedoelt, een draaiing kan chaotisch zijn.
Ja. Dus, en zeker bij rakettrappen.
Maar dan heb je een uitwendige invloed nodig. Een of ander ongelijkmatig zwaartekrachtsveld. Maar dat is wel voorradig.
Ja, absoluut. Nee, maar dat gebeurt. De druk van de zon en zo, weet je, is dat over tijd. Ja, dan krijg je altijd hele rare rare bewegingen.
Dat je ergens heen gaat en dat je moet afvragen hoe draait hij vandaag.
Maar waarom is het belangrijk om die draaiing op te vangen? Is het trouwens een zak in de zin dat het plooibaar is? Of is het toch een soort harde eierschaal?
Het oogt als een harde eierschaal, maar het ding is inflatable. acceptable. Hè? Dus zeggen, wat dat betreft moeten we concluderen dat hij plooibaar is. Hij gaat al opgevouwen de ruimte in.
Nou ja, kijk, als je zelf een hap doet om een draaiend object wat een paar honderd kilo weegt. En dan heb je zoveel momentum als het tegen je zak aandrukt, dan scheurt dat hele ding de kop.
Je moet echt die draaiing zo goed als matchen.
Ja.
Zoals je ook de snelheid zo goed als moet matchen. Hè? Als je 10 meter per seconde snelheidsverschil hebt, is het al vrij slecht, denk ik.
Nou, met die zware dingen. Een paar centimeter per seconde heb je al. Dus daar zit ook wel mijn grote twijfel hoor. Meteen met dit. Technologie, dan was weer fantastisch doen, leuk. Weet je wel, maar of het ook daadwerkelijk nuttig is, dat vraag ik me wel af. Want je hebt het wel over 28.000 kilometer per uur. Weet je wel, gewoon 10. Ja.
Maar dat is toch niet de relatieve snelheid?
Die dingen bewegen met 28.000 kilometer per uur. En je moet inderdaad een relatieve snelheid bereiken die waarschijnlijk in de orde van centimeters per seconde zit. Weet je, oftewel, dat vraagt heel veel brandstof. En vervolgens, en dat was een beetje het idee, volgens mij zie je het idee ook dat je dan ergens een in orbit tankstation hebt, want je moet die dingen dus de hele tijd bijvullen, anders heeft het überhaupt niet zoveel nut, zeg maar.
Van
dus
andere projecten waar ik over heb gelezen en ook hierover heb gerapporteerd, is dat het geval.
Ja. Ja, maar dan moet je daarna met een object van een paar honderd kilo aan boord, moet je dus voldoende brandstof zelf hebben om dat dan naar een gunstigere baan, want dat is het idee, denk ik, dat je naar een baan waar je sneller naar beneden valt, dus je brengt hem een stukje naar beneden, weet je, en je laat hem dan weer los. En dan
haalt er wat snelheid uit.
En dan ga je weer terug naar je moederstation om te tanken. En dan ga je op weg naar de volgende. Maar de brandstofvraag die daar achter zit, want ik las ergens, dat is dan efficiënt met brandstof. Ja, dan geloof ik wel dat het efficiënt is. Maar je hebt heel erg veel brandstof nodig om al die manoeuvres te kunnen doen, zeg maar. En of dat nou uiteindelijk de oplossing voor dit probleem is. In vergelijking met wat je natuurlijk, maar goed, daar gaan we natuurlijk ook wel naartoe. Je moet gewoon zorgen dat die dingen niet, dat die lege trappen daar überhaupt niet zijn.
Nee, dat is natuurlijk belangrijk.
We hebben het nou toch ook over de achterstallige rommel die we achtergelaten hebben.
Zeker wel. Maar je hebt het over zoveel, zeg maar, dat ik me wel afvraag of dit dan de.
Wat kost dit per satelliet, is eigenlijk de vraag.
En wie gaat dat betalen?
Ja, en wie gaat dat betalen? En is dit dan uiteindelijk de technologische gezien de meeste zin.
Dan moet je een internationaal fonds oprichten waar dat dan uit betaald kan.
Maar is het plan ook inderdaad om ze naar een lagere baan te brengen en daardoor weer vrij te geven?
Ten dele. In eerste plaats moet ik zeggen, ook naar aanleiding van jouw verhaal, Michel, het contract waar het nu om gaat is maar $850.000 waard.
Ja.
En het gaat over een demonstratie on the ground. Dus ze gaan eerst even in een hal, stel ik me voor, laten zien hoe dat ongeveer moet gaan werken. Dus ze bouwen een, weet ik veel, misschien wel een schaalmodel. Iets waarmee ze kunnen demonstreren hoe ze willen dat dat gaan werken. Maar dus wel met opblaasbare mechanieken en zo. Waarvan ik dan denk, dat kun je misschien beter in de ruimte demonstreren. Want zwaartekracht kan dan vrij fnuikend zijn. Maar daar zullen ze dan ook wel aan gedacht hebben.
Ja, ja.
En om jouw vraag te beantwoorden, Bruno. Een van de dingen die ze zeggen te willen, daar heb ik dan weer twijfels over, dat is reuse en recycling.
Ja.
Dus sommige satellieten zul je kunnen pakken en dan misschien van nieuwe brandstof kunnen voorzien. Andere zul je misschien kunnen pakken en van nieuwe gyroscopen kunnen voorzien. Denk even aan Hubble.
Ja.
Dus er zijn wel manieren om sommige satellieten te upgraden op een of andere manier.
Ja.
Maar natuurlijk niet allemaal. Zeker niet rakettrappen.
Maar daar is natuurlijk ook door andere bedrijven wel veel om te doen. Om servicing missions te doen. Dus dat je naar een satelliet gaat en repareert. Ja. Maar dan er eerst een vuilniszak omheen slaan lijkt mij nogal de slordige eerste stap. Hè?
Nou ja, weet je, sowieso, er zijn ook andere. Maar nogmaals, de technologieontwikkeling is altijd top. Weet je, er zijn alternatieve benaderingen ook wel uitontwikkeld of bedacht. En ik weet ook, was getest volgens mij.
Grijparmen en zo.
Ja, en de meest interessante eigenlijk is, je hebt bijna alles wat daarboven zit, heeft een raketmotor. Een raketmotor is een koon die langzaamaan een gaatje wordt, om zo maar te zeggen. Daar stop je wat in, weet je wel. Veel voor de hand liggen. Er is een heel klein raketje met een beetje brandstof daar gewoon in te stoppen, weet je wel. En vervolgens dat ding naar beneden te richten en hem dan een stuk omlaag te brengen.
Oh, ja.
En vervolgens te laten verbranden in. Dat is een alleen.
Ja, als je er echt af wil.
Werkt natuurlijk alleen maar op het moment dat je goed punt hebt waar je zo'n ding, waar je als het ware kunt vastplakken.
Ja.
Dan werkt dat. Maar dat is natuurlijk wel veel
efficiënter. En dan moet je geen object hebben van tonnen, hè, waarvan dan toch misschien wat al te veel fysiek beneden komt.
Maar die zijn heel zeldzaam. Dat ze gevaarlijk zijn, dat zijn dan natuurlijk over het algemeen alleen de ruimtestations en dingen als Hubble Space kopen. Die zijn natuurlijk wel beperkt. Maar inderdaad.
Invisat.
Wat zei je?
Geen visat. Ja, nee, maar reden te meer juist bij dat soort dingen om dat geprobeerd gecontroleerd te doen.
Ja. Er is nog zo'n bedrijf, ClearSpace, een Zwitsers bedrijf. Jij zei net grijparmen, die gaan in 2026, tenminste, je weet het nooit, maar een proef doen waarbij ze dan iets vastgrijpen met een soort, ja, het ziet er een beetje uit als een soort spin die iets vastgrijpt. En daar is al geld aan uitgegeven voor die proefmissie. En ook al een doel aangewezen. Dus een oude rakettrap.
Ja.
En laatst kwam het nieuws dat die rakettrap dus geraakt is door een stuk ruimtepuin. Waardoor de vraag is of het wel het juiste doel is.
Ja. Heel anders is gaan dragen. Harder is gaan draaien waarschijnlijk ook.
Ja, dat ook.
Dat wel weer het probleem onderstreept. Maar,
precies. Ja.
Ja, dat draaien is natuurlijk ook voor het geval dat je hem wil vastpakken. Zeg maar, dan is dat natuurlijk ook ingewikkeld. Dus het is niet zo'n makkelijk probleem om op te. Je moet gewoon zorgen dat je geen rotzooi maakt.
Daar heb je helemaal gelijk.
Maar goed, we hebben gesproken, Michel.
Dat, ja, precies. Nou, in ieder geval niet meer dan we nu al hebben, laat ik maar zo stellen.
Ja, wat het systeem dat ze zich voorstellen, zal ik meteen even vertellen. Dat is een Worker Bee spacecraft, dat dus die dingetjes ophaalt. En een Think platform, waarom dat allemaal zo heet, weet ik ook niet, van 37 meter diameter. Wat dus dat moederschip is dat jij je voorstelde. Ja. En, dus zo,
de PR wil ook wat, zeg
precies. Precies. Met de commercialisering van de ruimte krijg je ook Apple Speak.
Ja, daar is in de ruimtevaart is er altijd wel aan gedacht. Ja, nou oké. Dus daarmee eindigt dit verhaal voorlopig, denk ik.
Nou, dan maak ik een bruggetje voor je. Want een goede manier om geen ruimtepuin te maken is ook dingen hergebruiken. Dus, en daar was nieuws voor. Want Rocket Lab, toch wel behoorlijk succesvol ruimtevaartbedrijf intussen. Dat de Electron booster lanceert. Volgens mij hebben ze nu een stuk of 40 al gelanceerd. Ja, dus dat gaat echt wel goed. Maar ze hadden een mijlpaal. Want ze hebben nu ook de eerste Electron gelanceerd met een hergebruikte motor. Dus de Rutherford Engine, zoals dat ding dan heet. Dus de raketmotor zelf. Hij vloog hier voor de tweede keer. Volgens mij was het zelfs. We hebben hem zelf uit water opgevist. En hij doet het nog.
Toch uit de zeewater opgevist?
Ja, ik geloof het wel. Ja, dat het dat de eerste was, zeg maar. En daarmee is het überhaupt pas de derde raketmotor die met succes is hergebruikt. Jullie weten dan uit je hoofd natuurlijk welke die andere twee waren.
Een SpaceX in elk geval.
Ja. De Space Shuttle motor.
En de Shuttle, ja.
Ja,
inderdaad. Die twee, maar die iconische en voor de rest niet, zeg maar. Dus is het daarmee toch absoluut een mijlpaal dat Rocket Lab dat nu ook kan. Dus dat is mooi nieuws. Veel langer dan dat is het ook niet.
Mooi. Dan winnen we hier.
Wacht even, want zo'n dat is een tweetrapsraket. Raket. Dit is dan de motor van de booster.
De motor van de booster, ja.
Maar die boosters gaan ook best hard als ze een keer klaar zijn. Dus die valt dan terug onder een parachute? Of hoe is dat gegaan?
Volgens mij hebben ze die inderdaad. Was Electron van plan om ze op een gegeven moment met een helikopter uit de lucht te vissen? Maar ik weet niet of.
Dat is nog niet gelukt. Nee.
Dus dat al. Ja, dat heb ik niet helemaal scherp. Maar die was bij. We hebben wel gekeken van waarom kunnen we ook net weer landen, zeg maar, op pootjes. Ja. Maar volgens mij kiezen zij ervoor om. Om hem in het water te laten landen aan een parachute.
Ja.
En blijkbaar hebben ze de booster nog niet. Waarschijnlijk zijn ze dat ook al van plan. De booster natuurlijk ook te hergebruiken. Dat is eigenlijk minder complex dan als die klap overleeft.
Ja.
Dat is denk ik het probleem, dat die klap te groot is. Maar zodra je met de parachute als het ware met een haak onder een helikopter kan hangen. Weet je,
wordt die ook niet nat en zout.
Ja, dan heb je die klap niet. En dan kan je natuurlijk wel het hele ding gaan hergebruiken. En ik meen uit mijn hoofd even dat
heb ik ook bericht over gezien. Maar.
Van Electron. Maar zover zijn ze nog niet. Maar de motor hebben ze dus nu wel opnieuw gebruikt. Dus dat is mooi.
Leuk. Zo komen we toch weer verder.
Ja.
Uno.
Nou, dan heb ik ook een bruggetje, raketmotoren.
Ja, er moeten meer. Ik hoorde laatst in de podcast dat er meer over raketten gepraat moest worden.
Meer over raketten. Nou,
daar sta ik neutraal tegenover. Als het maar over ruimtevaart gaat.
We kregen het bericht dat de test van de Vulcan 2.1 raketmotor van de nieuwe Ariane 6. Die zou ergens deze week zijn. Nee, ze hebben voor mij 26 september dus uitgesteld. Dus wat ze gaan doen is een test vuren. Dus kijken of dat ding. Dus je zet hem in een soort klem. En dan kijk je of je het volhoudt en of de parameters goed zijn. Dat is
dat
al een paar...
was ook de full duration test dan? Dat, de hele officiële brandduurtest? Weet je niet.
Ja. Dat weet
ik
niet.
Even op. Ja.
Zal ik tussendoor vertellen, ja, gewoon als intermezzo, dat het onderwerp dat ik had afgekeurd voor deze podcast.
Het is een short hot firing test, dus, oh, dus dat, ja, nog niet eens.
Nee, nee. Ah. Ja.
Maar er zijn problemen met die raketmotor. En nou goed, in juli zou het al gebeuren. Dan is dan uitgesteld. Augustus, het wordt nu, even kijken, 6 september geloof ik.
Over een week.
Maar oké, okay, zo gaan die dingen. Maar er was discussie ook in de vorige Space Cowboys over waarom mogen we dat nou niet zien, hè? Op een livestream. Want NASA doet dat ook altijd. En ja, bij SpaceX mag je de ongelukken ook altijd van dichtbij bekijken. En ja, het antwoord is eigenlijk van ja, dat deden we gewoon nooit. En, ja.
Helemaal waar trouwens, maar oké. Okay. Ik herinner me wel dat ik wel een drive, hoe noem je dat, van die testen van in Kourou heb gezien.
Maar... Gezien, ja, maar niet gestreamd, neem ik aan.
Ja, misschien is het tijd dat streaming nog niet bestond. Maar ga door. Weet je. Nou,
ik kreeg een uitnodiging. Je kunt daar... bepaalde media mogen daarheen. Je mag zelf zoeken hoe je in Kourou komt. En het is natuurlijk geen...
Bij gekost ook.
Nou ja, uiteraard.
Nou ja, dat is ook wel eens niet. Ik ben ook wel eens door de ESA.
Ja, die tijden zijn wel voorbij, heb ik die idee.
Ja, dat klopt.
Ja, ja, ja. Ja. Maar hoe dan ook... Er is geluisterd naar het gemopper, ja, wat eerst uit Amerika kwam, geloof ik. Van, maar hè, het zijn toch raketten van onze belastingcenten, ESA.
Yes.
Maar dan mogen we dat niet zien. Je kunt dus komen kijken. Dat vond ik eigenlijk al opmerkelijk. Je kunt zelfs, geloof ik, naar Parijs gaan en daar een livestream gaan. Dus dan hoef je niet helemaal naar Transoceaan.
Dat is een stuk makkelijker.
Nou, toch ook wel toeschietelijk. En... Dat past ook een beetje. Er wordt geluisterd naar het gemopper over openheid. Het past volgens mij ook een beetje bij de politiek van Aschbacher. Die wil graag naar buiten treden, dingen laten zien. En ook ja, meer openheid geven. Heel loffelijk allemaal. Het is natuurlijk altijd lastig te regelen. En de vraag is ook, ja, wie komt er dan precies op af? Maar dit is voor mij iets nieuws. Wat een beetje aan het ontstaan is. Dus een soort vanzelfsprekendheid dat daar belangstelling voor is.
Ja. Ja. Hebben we te danken aan Elon Musk waarschijnlijk. Hè? Dat,
dat is natuurlijk een stuk hipper geworden.
Wordt. Ja. Ja, de hipper, maar streaming is...
Het laatste heb ik wel. Ik was ooit bij SpaceX voor Hyperloop. En daar was openheid echt helemaal niet.
Ja, als je kritische vragen stelt, dan zijn ze meteen een stuk minder.
Maar ze doen er geen moeite voor. Maar ze gaan ook niks open verbergen.
Nee, precies. Nee, ik bedoel, je kan daar langs de kant gaan staan en filmen.
Ja,
dat is in het oerwoude een keer ingewikkelder. Maar dat, nee, maar die, maar inderdaad, nee, dat klopt. Die,
ja, en in dat verband, ik kwam een ken je, er is een nieuwe journalist Andrew Parsonson, European Space Flight. Een journalist die zich opwerpt als Europees, specifiek Europese ruimtevaartjournalist. En die komt af en toe met commentaar. Die heeft een Substack en daar kun je op abonneren. En de laatste. Ging hij los op ESA. Want ESA had niet gezorgd dat haar logo groot stond op de Artemis-raket. Mm-hmm. En in alle nieuwsstukjes wordt het een NASA-raket genoemd. NASA-raket genoemd, terwijl het gewoon een groot deel van de capsule, dus de ondersteunende service module, is in Europa ontworpen, gebouwd, betaald. Ja, waarom staat ons logo daar niet op? En waarom staat het NASA-logo er 4 keer op? Maar daar kun je om lachen en dat doe ik ook. Maar ja. Ook in alle nieuwsberichten staat NASA's raket. En een andere missie, Solar Orbiter. Dat is een ESA-missie met 1 NASA-onderdeel. En dat hadden ze alleen in het persbericht gezet als een ESA-NASA-coöperatie. En alle nieuwsberichten staat de NASA-raket met medewerking. Met NASA-European raket. Nou ja, goed.
Ja, wet van het grootste merk is dat.
Precies. Okay,
misschien dwingen ze dat contractueel wel af.
Dat lijkt me sterk. Nee. Ook, je kunt zeggen, ja, doe niet zo kinderachtig. Ja, het gaat toch om het resultaat. Maar de klacht was van waarom zijn wij zo ontzettend slecht als Europeanen in PR? En ik heb hier toevallig een oud PR-medewerker. Zo is er in de buurt, Michel.
Ja, nee, ja, de full disclosure natuurlijk niet voor iedereen. Nou, ik ken natuurlijk mijn achtergrond, maar 15 jaar geleden deed ik dit. Het is natuurlijk wel 15 jaar geleden, dus in die zin kan ik deze vraag hoe het nu is.
Het is nog steeds je vak, maar nu ergens anders.
Nu, ja, precies, ik doe dit nog steeds, maar ik ken natuurlijk de situatie momenteel niet. Dus dat maakt het wel ingewikkeld. Tegelijkertijd is deze discussie wel van alle tijden. Weet je, dus dit was dit ook wel vaak zo. Ja, er zit een heel belangrijk verschil tussen Europa en Amerika in de zin dat, en dat gaat eigenlijk in de basis heel erg over geld. Weet je, dat in Amerika de NASA elk jaar zijn begroting door het congres heen moet zien te krijgen. Weet je. Ja, dus ik kijk ook altijd nog steeds met beroepsinformatie soms naar bepaalde berichtgeving. Vaak trouwens over asteroïden die ons gaan bedreigen. Weet je, denk ik, oh, is het NASA-budget weer aan de beurt? Ja, en inderdaad, een week later. Weet je, dus het is, je ziet een ander soort dynamiek, een ander belang vanuit die organisatie om publiek support en daarmee dus uiteindelijk geld voor hun budgetten binnen te krijgen. ESA werkt op een totaal andere manier. Die hebben één keer in de zoveel tijd komen die landen bij elkaar en dan besluiten ze samen wat ze de komende jaren allemaal aan projecten gaan doen. Weet je, dus die communicatiedrive is veel minder direct. Ik ben het daar niet mee eens, trouwens persoonlijk, maar je merkt dat zo'n organisatie is veel meer op de politiek en op de industrie en veel minder op het publiek gericht. Daardoor in de basis.
Waarom ben je het er niet mee eens? Want die manier waarop het in de Verenigde Staten gaat is eigenlijk ook best destructief.
Ja, maar ik vind dat het is nog steeds belastinggeld. Weet je, jullie betalen het allemaal. Ik betaal het ook. Je moet nog steeds je best doen om mensen te overtuigen en te laten zien waarom dat een goed idee is.
Maar dat gebeurt toch ook wel?
Dus daar moet je tijd en energie. Jawel, oké, maar de kritiek van Bruno is dat in Europa, of althans van deze journalisten.
Iemand die ik aanhaal, ja.
Ja, is dat het in Europa niet altijd goed gebeurt. En dan, daar ben ik het soms ook wel mee eens. Aan de andere kant, we hadden het net heel even over Rosetta.
Nou, vooral eigenlijk dat Europa te weinig reclame voor zichzelf maakt. Dat is wat anders dan dat je zou zeggen, er wordt niet goed genoeg naar projecten gekeken inhoudelijk.
Ja, dat is misschien ook een cultuurdingetje hoor. Omdat die projecten zijn altijd samenwerkingen tussen heel veel landen. Ja. Weet je, waarbij het altijd gedoe is. Weet je, dat de een niet te veel met de eerder vandoor gaat. Om het zo maar even te zeggen. We hadden het net ook al in Nederland, doen we dat ook. Hè. Ik zat net ook heel chauvinistisch te vertellen dat die Japanse satelliet, nou, daar zit een stukje Nederlandse technologie.
Ja,
weet je wel? Dus dat heb je heel veel sterker. Dus de drive om te proberen om dat in balans te houden en iedereen daar een zeg maar recht te doen.
Ja.
8 mensen laten spreken na een evenement van een niet zo heel geslaagde landing op een komeet is ook zoiets. Weet je, die cultuur zit daar veel meer in. En ja, dan wordt het wel minder scherp en veel minder effectief. Ja. Wel NASA, weet je, is ook veel meer de baas over Artemis dan ESA meestal de baas is over zijn zeker zijn wetenschappelijke satellieten. Niet de instrumenten die in, ik weet dat nog wel, met Mars Express, de camera van Mars Express. ESA ging niet over de foto's die uit die camera kwamen. Dus er was toen heel veel discussie, waarom is niet meteen de eerste foto? Ja, omdat er heel, heel lang geleden niet zo goed over na was gedacht. En ESA niet bij machten was om die foto te publiceren. Want we hadden hem gewoon helemaal niet. Weet je, dus je hebt. Nou, daar hebben ze wel heel veel in geleerd hoor. Dus dat is veel beter dan 20 jaar geleden geworden. Maar de manier waarop het georganiseerd is, komt vanuit een andere soort cultuur. Waarmee ik het niet wil goed praten of ik niet wil wegwijzen.
Want dat is natuurlijk wel zo. Kijk, het gaat dan om industriële belangen en politiek. Ja. En dan is dat misschien niet zo belangrijk. Maar als Aschbacher de bijdrage wil verdubbelen, begrijp ik. En ook graag wil dat jonge mensen deze hoek ingaan. Dan zul je er toch wel degelijk af en toe met je vuist op tafel moeten slaan en over je logo gaan lopen zeuren.
Denk ik. Ja, absoluut. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dus ik hoop dat hij doet. absoluut. Je ziet alleen, wat ik probeer te zeggen, de focus van de organisatie is deep down, is als het ware door de manier waarop het geld binnenkomt, een heel ander soort focus dan, dan de focus.
Of zijn wij als Europeanen gewoon veel beschaafder dan die opschepperige Amerikanen?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk alleen dat we van nature de neiging hebben om alle om te proberen alle belangen te behartigen. En, ja. en daar, dat wat jij net ook aanstipt. Als je je persbericht gaat beginnen met het opsommen van alle betrokken partijen. Ja. Ja, dan haakt de eerste journalist denk, nou dat kan er allemaal uit.
Als journalist weet ik hoe je dat omgaat.
Vervolgens pak je altijd het grootste merk. Weet je wel, want dat herkennen mensen. Weet je? Dus je moet, ik zeg altijd, ja, mijn les was altijd, je moet nooit in een verhaal met NASA in één mandje gaan zitten. Dat moet je niet doen, want dan krijgt NASA alle glorie. Weet je wel? Dus ja. Inderdaad, ik zou dit nooit bij Solar Orbiter zo gedaan hebben.
Dus niet alleen onderhandeling, maar ook een natuurwet volgens jou?
Ja, dat is ook zeker. Ja. Nee, dat is de wet van het grootste merk, heet ik dat. Ja. Noem ik dat. Ja.
Oké.
Okay. Dankjewel.
Goed. Jij dankjewel, Bruno, voor het verhaal. Dat was het?
Wat mij betreft wel.
Ja. Just checking. Nou, dan kan ik een bruggetje maken.
Ah, hopelijk nog een raket.
Nee, geld. Mijn verhaal gaat over geld. En het gaat inhoudelijk over New Horizons. Mm-hmm. En dat hebben we wel eens vaker verteld. Maar het kan geen kwaad om het nog een keer te doen. Ik ga even terug naar... In 2006 is New Horizons gelanceerd. Zover moeten we terug. Zolang is dat ding al onderweg. In 2015 heeft hij foto's gemaakt van Pluto. Ja. Dat was toen, waren toen de eerste beelden van de eerste close-ups van Pluto. Werkelijk uniek. Prachtig. In 2019 was hij doorgevlogen en terechtgekomen in de Kuipergordel. En daar heeft hij een Kuiper Belt Object gefotografeerd, KBO. En die heette eerst anders, ik weet niet meer hoe, maar later is hij Arrokot genoemd.
Arrokot?
Arrokot, ja. Arrokoth.
Is dat iets uit Dune of...
Joh, ik weet het niet.
Nee, daarvoor heet hij waarschijnlijk misschien... KB212 nou ja. 93 of zo.
Ja, nee, waarschijnlijk wel. Klinkt.
En het leuke verhaal hierover is... de allereerste Space Cowboys... in de eerste week van 2019 ging hierover.
Ah,
want ja, we waren ongeveer gelijk met die flyby... van Arrokot door New Horizons. Daar gaat mijn verhaal allemaal niet over. Het verhaal gaat erover het budget... Er is in New Horizons ongeveer $1 miljard gestoken, als ik goed ben geïnformeerd. En nu in een poging om 3 miljoen te bezuinigen, dreigt het team te worden opgedoekt.
Ja, dat gaat al.
En het dreigt, waarom weet ik niet precies hoe dat dan werkt, maar het dreigt te worden vervangen door een ander team. Natuurlijk een kleiner team. Ja. Maar er wordt in de documentatie die ik heb, staat dus een ander team. En waarom ze niet gewoon een deel van het huidige team kunnen handhaven, dat snap ik dan weer niet. Maar misschien gaat het gewoon naar een ander instituut of zo. Dat zal er wel... Maar er wordt nu dus gepiept door dat team, zelf het huidige team.
Ja.
De leider daarvan met name. Hoe zonde dit is.
Ja, dit is eigenlijk de ideale illustratie van het verhaal van hiervoor. Weet je, omdat New Horizons is ook zo'n typisch project... wat volgens mij al uit de jaren 60 stamt. Weet je, dat heel al in de...
De ideeën daarvoor.
Ja, de eerste gedachtevorming om naar Pluto te gaan.
Want stamt, we zijn tot Neptunus gekomen.
Precies, uit voor de tijd. Weet je, in die tijd zijn ze al begonnen met New Horizons. Dat project is, ik weet niet hoe vaak, van de begroting geflikkerd... en weer teruggelobbyd. Van de begroting geflikkerd en weer teruggelobbyd. Weet je, ja, dus dat had al 20 jaar eerder kunnen gebeuren. Waren het niet dat gevecht om geld een prioriteit... Het hield telkens weer naar voren.
Nulde trap.
Ja. Nou ja, en uiteindelijk hebben ze hem er toch effectief doorheen weten te lobbyen. Dat is dan is daadwerkelijk gerealiseerd. En dit is wat je altijd krijgt aan het eind van zo'n project. Ja, dan komt op een gegeven moment de vraag van ja, hoe lang gaan wij nog zeg maar een deel van het budget besteden aan nog een beetje meer wetenschap squeezen uit dat ding.
Nog
dat
een Kuiper Belt object proberen uit te zoeken.
En dan nog één want dat apparaat doet het nog 100 jaar. Weet je wel, dus die, nou ja, ik overdrijf misschien een beetje, maar als een satelliet eenmaal in de ruimte is en het functioneert goed, dan gaan ze zelden stuk. Weet je, dus waar zit dan het moeilijke punt dat je op een gegeven moment zegt, en dat is bij heel veel satellieten gebeurd hoor, dat je op een gegeven moment zegt van ja, nu is eigenlijk de kosten wegen niet meer op tegen de wetenschappelijke meerwaarde. Vergeleken met een andere wetenschappelijke meerwaarde die we kunnen hebben.
Natuurlijk, want het geld kan ook ergens anders.
Ja. En nou, dit is een typische NASA PR-probleem. Want nu gaan uiteraard deze lui muiten en gaan naar de media. Ja. In een poging, waarschijnlijk succesvol.
En daar kun jij je wel liever verplaatsen.
Ja, nee, dat is heel effectief, namelijk heel succesvol om support te krijgen, om dit weer terug te krijgen. Weet je? Dus waarschijnlijk lukt ze dat, gaat ze dat deze keer ook alweer lukken. Ja. In ieder geval.
Maar hoeveel heb je nodig dan? Je hebt toch
iemand... Nou, 3 miljoen.
Ja, maar dat zijn salarissen van mensen.
Het is weinig.
Ja,
het is weinig. En om het betoog van dat team even erbij te halen. Het is de enige ruimtesonde in die Kuiperbelt.
Ja.
Dat is het enige wat we hebben.
Ik ben hartstikke voor.
Dat bezoek aan Arrokot is het enige bezoek aan een Kuiperbeeld-optiek dat we ooit hebben gehad. Hè? Dus dat kun je verdubbelen als je een tweede weet te vinden.
Ja.
Dat is niet gering.
Nee.
En ja, het is natuurlijk altijd appels met peren te vergelijken. Want wat die 3 miljoen kan doen bij een ander project, ja, daar kan een ander team waarschijnlijk ook wel gloedvol verhalen over vertellen.
Ja.
Want er blijft 3 miljoen en daar kun je wat voor.
Ja, zeker. Ja. Die teams van werven ook wel op een heel laag pitje. Maar voor je het draait natuurlijk ook nog.
Ja. Ja.
Maar het is natuurlijk niet alleen, weet je wel, de salarissen van die mensen. Hè. Je hebt het ook over de capaciteit van het Deep Space Network.
Yep.
Weet je moet met al die satellieten kunnen praten. Nou, weet ik niet hoe vol dat zit, hoor.
Nee, het zit aardig vol, als ik toevallig
wel. Maar dat is vaak, het is een trade-off. Je hebt veel meer belangen die je moet afwegen. Weet je wel.
Zeker, maar onder andere ook, en dan ga ik ook weer gewoon dat team napraten. Het belang van dat miljard dat er al in is gestoken. Hè, dat is de sunken cost. Met die 3 miljoen kun je de opbrengst van dat miljard aanmerkelijk verhogen.
Ja, nee, ik ben niet tegen. Ja, maar, maar het is altijd een afweging van belangen. En dit is inderdaad de gevolgen van hoe dit gefinancierd wordt. Ja, dit is hoe het spel gespeeld wordt. Zou mij dan ook helemaal niet verbazen bij spreken als hier ook een stuk onderhandelingstechniek in zit. Hè? Weet je wel, er ligt alvast, bij spreken, 5 miljoen klaar. Weet je, maar ze gaan eerst 10 miljoen kudden. Eerst naar 15
omdat
miljoen
andere,
terug.
Wisselgeld.
Weet je. En dan uiteindelijk is iedereen weer happy. Dit is wat we in Europa dus niet doen. Maar dit is wel wat in Amerika gebeurt.
Ik las laatst dat de project scientist van Voyager pas vorig jaar maar met pensioen gegaan is.
Wow.
Die is 84, maar altijd nog op zijn post geweest. Ja. En de Voyagers houden er over een paar jaar mee op. Hè? Dan is de plutonium op.
Oh ja.
Ja, de energievoorziening die gaat terug naar
dan hebben ze net dan zakken ze onder een bepaald absoluut minimum dan waarschijnlijk.
Ja, en de afkoppeling toen niet vergeten.
Ja, ik ben benieuwd hoe lang, zolang je nog kan communiceren. Ja, daar heb je ook de vraag, hoe lang doe je dat nog?
Dat is wel mooi natuurlijk, einde natuurlijk.
Ja, dat is een stuk heritage om af en toe nog even bliep te horen, vind ik.
Ja,
en dat kun je al lang volhouden.
Dat geldt voor Voyager, maar New Horizons kan natuurlijk nog heel wat meer.
Ja.
Hè, want die is nog maar 20, nog niet eens 20 jaar oud.
Nee.
En hier staat dat hij het. Nou ja, jij zei 100 jaar, dat is vast ook waar.
Ja,
maar hier staat dat het team zelf zegt van tot 2050, dat moeten we makkelijk kunnen halen.
Ja. Wow. Ja,
en dan ben je vanaf 2028 ben je de Kuiperbelt uit.
Ja.
En dan kom je natuurlijk geen Kuiperbeltobjecten meer tegen. Maar dan zit je wel weer in regionen die op zichzelf interessant zijn.
Ja.
En waar je ook weer van kunt volhouden. Jongens, het is een unieke kans.
Ja, en dan zou ik als onderhandelaar zeggen. Nou, weet je wat, zetten we het ding gewoon 20 jaar uit. Want dat kan ook nog. Weet je, en dan zetten we hem over 20 jaar wel weer aan. Want waarschijnlijk doet hij het dan gewoon nog. Hè? Ik bedoel dat. Maar goed, dit zijn wel de moeilijke besluiten die je soms moet nemen.
Ja, dat, vreselijk interessant.
Ja, zeker. Maar ik ben trouwens voor gewoon doorgaan natuurlijk voor de goede orde.
dat zeg je nu wel. Kijk, wij kunnen het hier heel makkelijk voorstellen alsof er iets unieks wordt vernietigd door die 3 miljoen ergens anders heen te sluizen. Maar zo is het natuurlijk ook weer niet.
Nee.
Want die 3 miljoen die gaat dan iets anders moois mogelijk maken waar wij precies een even gloedvol verhaal over zouden kunnen vertellen.
Ja, maar nu is wel de neiging in de ruimtevaart, vind ik altijd een beetje, weet je, om en dat ook omdat het zo industrie gedreven is, weet je, het is, er zitten altijd grote industriebelangen achter en de industrie wil altijd iets nieuws bouwen. Weet je?
Ja.
Dus er is wel de neiging om heel snel. Oké, dit hebben we gebouwd. Weet je, de innovatie is klaar.
Dat is onze volgende opdracht.
Ja, we gaan weer wat nieuws maken.
Maar omgekeerd zal een team dat bestaat altijd voor zijn eigen voortbestaan blijven vechten.
Ja.
En wat het kan doen voorstellen als iets unieks. Wat misschien helemaal niet waar is.
Nee, maar dat niet alleen de wetenschap over het algemeen zit er ook altijd heel anders in. Want
we hebben al een Kuiperbeltobject.
Nee, dat niet. Maar die wetenschap die zegt, weet je wel, we hebben de afgelopen 10 jaar hebben we deze vorm van waarnemingen gedaan. We willen de volgende 10 jaar meer van dezelfde waarnemen. Want dan kunnen we tegelijken met de waarneming daarvoor. We willen niet iets heel nieuws, want
goed punt.
De belangen van de industrie en de belangen van de wetenschap lopen eigenlijk altijd niet synchroon. Hè?
Ja. Dus daarom wil je ook meer röntgensatellieten bijvoorbeeld.
Ja, maar wel in hetzelfde spectrum en niet iets nieuws gaan verzinnen.
Wel beter graag.
Wel hoog.
Ja, nauwkeurig. Ja.
Ja, precies. Nou ja,
zo hebben we de hele podcast alweer samengevat.
Ja.
Wat wel mooi is, want we zijn ook wel een beetje aan de tijd. Iemand nog iets te bedden te brengen? Iets vergeten of nog iets willen toelichten?
Nog een tot de macht 2 willen uitrekenen?
Ja, nog even een tweede macht erbij. We gaan gewoon naar 1024 en naar 2048. Nee, oké. Ik dank Bruno van Wijnburg. Ik dank Michel van Baal.
Ja.
Ik dank de luisteraars. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Dit was Space Cowboys 128 dus. En heel graag tot de volgende, over 2 weken bij Space Cowboys 129. Dag allemaal.
Tot de volgende keer.
Dag.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.